Yeah, I do it.
Ja, hij doet het. Hij piept niet.
Hij doet het.
Voorzitter.
We wachten nog. Nou, wat een service, hè?
Nou.
Ik krijg het woord niet. Welkom allemaal, leden van de commissie, ambtelijke ondersteuning, wethouder en belangstellenden op de tribune. Voor spreekrecht burgers hebben zich niemand aangemeld. Vaststellen agenda. Is er nog iemand die op- of aanmerkingen heeft over de agenda? Niemand. Dan gaan we over tot agenda punt 4. Voorstel met betrekking tot een gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst voor Stichting Woontij. Het college van burgemeester en wethouders wil de achtervangovereenkomst aangaan met de Waardborgfonds Sociale Woningbouw, WSW, met betrekking tot de herfinanciering van de leningen voor de Stichting Woontij. In de overeenkomst wordt geregeld dat de herfinanciering van de leningen voor de Stichting Woontij tot een bedrag van 10 miljoen voor een periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019 door de gemeente worden geborgd. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat de geldlening alleen mag worden aangewend voor herfinanciering van sociale woningbouw of maatschappelijk ontroerend goed. De raad mag hierover het voorgenomen besluit van het college wensen en bedenkingen indienen. En de commissie dient de raad hierover te adviseren. Wie mag ik hierover? Het de heer Visser. Ja.
Hallo, ja. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft geen wensen en bedenkingen en ziet dit als continuering van... En het kan als hamerstuk naar de raad.
Dank u wel. Wie verder nog? Verder niemand op het rijtje? Dan ga ik zo het rijtje af. De heer Salvena?
Ja, wij hebben het stuk gelezen. Wij hebben ook geen wensen en bedenkingen. We hebben wel een tweetal vragen aan de wethouder. Sluit de gemeente Texel nu ook een achtervangovereenkomst met de Woontij voor dezelfde periode? En is er verdeling van de achtervangovereenkomst van Texel en onze gemeente in overeenstemming met de verhouding van de opvang van activiteiten op Texel ten opzichte van de NELDA?
Dank u wel. Meneer de Knijf, zag ik.
Ja. Ik heb heel wat wensen en bedenkingen bij je. Dus inderdaad ook die vraag die dan net gesteld wordt over Texel, hoe verhoudt zich dat? Wat men noemt dat hier een achtervang, overeenkomst, een mooi woord voor een borgstelling. Het is gewoon een borgstelling. Hoe verhoudt zich dat? In welke mate neemt Texel daaraan deel? Staan wij ook borg voor hetgeen op Texel gebeurt? En dan in meer algemene zin, ik vind dat de gemeente Den Helder al meer dan genoeg borgstellingen heeft. Dus zouden we in plaats van dat in stand te houden, eerder van de gelegenheid moeten gebruikmaken om dat aantal borgstellingen af te bouwen. En dat is mijn bijzonderste bemerking daartegenover. Den Helder verzuipt in de borgstellingen. Laat ons nou eens beginnen met daar een eind aan te maken. En dergelijke situaties zijn een mogelijkheid om daar een eind aan te maken. En dat is dus mijn houding.
Dank u wel, mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in het algemeen is de ChristenUnie ook geen voorstander van het aangaan van garantstellingen en leningen. Daar valt deze natuurlijk ook onder. Aan de andere kant is het zo dat dit een voortzetting is van een al bestaande borgstelling. Maar het komt ons wel wat bijzonder voor dat alleen Den Helder genoemd wordt als degene die de borgstelling zou moeten honoreren. Dus net als voorgaande spreker zou wel eerst eens willen weten, zeker in een nieuwe setting van, nou, wat doet Texel en ook in het kader van het beperken van dit soort garantstelling is het misschien wel aardig om te zorgen dat ook Texel zijn deel doet en dan wordt voor ons het risico ook weer wat minder. Het gaat weliswaar om een voortzetting, maar ik heb wel zoiets, het is, we hebben afgesproken dat we daarin zouden minderen. Dus dit zou een goede start kunnen zijn, al is het maar voor een deel van de achtervangstelling. Dank u wel.
Dank u wel. Sarah?
Ja, voorzitter, dank u. Wat ons betreft is het ook voortzetting van beleid en voor ons een hamerpunt.
Dank u wel. Onder.
Ja, voorzitter, voor ons is het ook een hamerpunt en akkoord.
Dank u wel. De heer Bierens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook voor ons is het voortzetting van beleid weliswaar. Maar ook wij hebben de vragen wat reeds eerder zijn gesteld ten aanzien van Texel. Daar zouden we wat meer duidelijkheid over willen. En ook ten aanzien van het feit dat het dus inderdaad, zoals Peter voor den Helder reeds memoreerde, het afbouwen van de garantstellingen. Want inderdaad, we barsten van de garantstellingen. Dus we wachten eerst de antwoorden af van de wethouder over Texel.
Dank u wel. Heer De Klein.
Voor ons is het voortgaand beleid, dus we zijn, voor ons is het een hamerpunt. Doet hij het? Hallo? Ja. We hadden één vraag, maar die wordt al aan diverse kanten al gesteld. Dus daar wilden we graag ook antwoord op hebben van wat is het deel van Texel en waar staan wij garant voor dan? Voor de huizen die hier op Den Helder staan. Maar daar krijgen we denk ik uiteraard antwoord op.
Dank u wel. De heer Papo.
Ja. Joehoe. Ja, ook voor de D66 is het voortzetting van bestaand beleid, dus gewoon een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw Driehuis.
Stel de laken en pak. We zullen geen bezwaar maken tegen de achtervangovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Woontij. We vinden het wel heel vervelend dat het 31 maart meteen alweer de einddatum is. Het is allemaal zo laat, omdat die brief al van half vorig jaar is. Dus misschien dat dat in het vervolg wat eerder kan. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Mooijman.
Nou, voor ons is het ook een hamerpunt.
Dank u wel. De heer Slort.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is blij met deze afbouw van 20 naar 10 miljoen. Dus dat geeft denk ik een behoorlijke afbouw aan voor de komende 4 jaar. En zonder deze belangrijke achtervang een woningcorporatie meer in onze gemeente iets kunnen uitvoeren. En daar zal de wethouder denk ik zo een antwoord op geven. Maar voor mij is het zo dat de achtervang die gecreëerd wordt in de gemeente ook geïnvesteerd in de desbetreffende gemeente. Maar voor het CDA is het namenpunt.
Dank u wel. De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Even een paar duidelijkheden. Deze achtervang die gebruikelijk is in de sociale woningbouw gaat inderdaad voor ons terug van 20 naar 10 op verzoek ook van Woontij zelf. Dat is ook duidelijk een achtervang, dus wanneer anderen in gebreken zouden blijven, dan zou een beroep gedaan kunnen worden. Dus wanneer de waarborg van sociale woningbouw niet aan verplichtingen zou kunnen voldoen, wanneer er al sprake zou kunnen zijn, dan kan er voor de gemeente een aanspraak worden gedaan. En even voor de duidelijkheid, dit is alleen voor het postcodegebied van Den Helder. Ik kan u geen definitief antwoord geven de hoeveelheid die Texel voor u navragen, maar als het net zo beroerd is als dit ding, dan wordt het niet veel. Maar in ieder geval, wij staan alleen voor ons werkgebied en we hebben niets met Texel te maken. Maar ik wil met alle soorten van genoegen even navragen of Texel dezelfde verhouding heeft. Maar ik neem aan dat dat wel het geval is, omdat het ook een voortzetting van bestaand beleid is. Even kijken, dus dan heb ik over de Texel uitgesloten. Dus ik denk dat ik dan de vragen die gesteld zijn heb beantwoord.
Dank u wel. Wie heeft er nog behoefte aan een tweede termijn?
Nou, ik wil nog vragen, waarom is het zo laat allemaal?
Nou, dit besluit of dit voorstel lag al lang klaar Maar we hebben op een gegeven ogenblik geen commissies meer gehad waar dit in paste. Dus vandaar dat we dat toch hier voordat u dat aan de raad wens en bedenking kon uitgeven. Dus we hadden het al, denk ik, al anderhalve maand klaar liggen. Maar er was geen gelegenheid om het in te brengen. Ja, dat is niet iets wat wij bepalen. Dat is aan de agendacommissie om te bepalen.
Dat was met de Westoever was het ook zo. Dat was ook allemaal op het laatste moment.
De heer Bierens.
Als dit alleen voor een helder geldt en Texel buiten de valt, hoe wordt het dan geborgd voor de helder?
Die vraag begrijp ik niet helemaal. Want als er namelijk over een gebied, als blijkt uit de cijfers, naar verplichtingen kan worden voldaan, dan heb je eerst de jaarverslagen en dat soort inzichten. Nou, er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Dan wordt er een verzoek gedaan bij de WSW en die doet dan een vergaand onderzoek waar het aan gelegen heeft enzovoort enzovoort. En dan komt er, als daar dan beroep op ons zou moeten worden gedaan, dan zou WSW al niet kunnen helpen. Nou, en dan wordt er een onderzoek naar gedaan welke projecten het betreft.
Dank u wel.
De heer De Knijf.
Ja, ik neem akte van de uitleg van de wethouder dat het alleen over de helder gaat. Alleen, ik merk dat nergens in de stukken. We kunnen dat dus wel zo wensen en zo bedenken. Maar staat dat ook contractueel zo vast? Ligt niet, blijkt dat ergens uit de stukken dat het alleen over de helder gaat. En ten tweede, als het maar een achtervangovereenkomst is, als het risico zo gering is, ja, dan is een borgstelling ook overbodig. Waar geen risico is, hoeft er geen borgstelling te zijn.
Dat is een verplichting eigenlijk die je als gemeente opgelegd krijgt om voor sociale woningbouw dan ook de subsidies in aanmerking te krijgen. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Als u de borgstelling zelf wilt zien, die wordt aangegaan met alle genoegen. Maar er staat ook alleen in dat het Den Helder betreft.
Dank u wel.
Dank u, voorzitter. Wij zijn blij met de toezegging dat de wethouder navraag wil doen op Texel over de hoogte van het bedrag wat hun als achtervang gaan betalen. Verder vind ik dat het een hamerpunt is voor de volgende raadsvergadering.
Dank u wel. Dan blijft, denk ik, mevrouw Biesteken.
Ja, dank u wel. Nou, ik wilde aangeven dat namens de ChristenUnie, zeg maar, toch wel de voorwaarde is dat het inderdaad het postcodegebied van Den Helder betreft. Ten meer ook daar woont hij op dit moment op Texel veel actiever is dan in Den Helder. Dus ik wil dan wel graag het antwoord voordat we aan de raadsvergadering toe zijn, zodat we alsnog eventueel, mocht het anders zijn, wel wensen en bedenkingen in kunnen dienen. Want die liggen dus wel op dat vlak van, nou ja, dat het wel voor Den Helder is.
Voorzitter, dank u wel. De heer Visser.
Ja, even een interruptie. Ik bedoel, misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar volgens mij heb ik net gehoord dat het ons postcodegebied betreft en dat daarmee uiteindelijk dat gezegd is in een openbare vergadering door het college.
Jawel, maar het staat niet in de stukken.
Het wordt gezegd in een openbare vergadering, mevrouw Biersteker, dus dan is het toch zo?
Nou, dit is nog geen raadsvergadering, maar ik bedoel, ik wil laten aan mijn wensen en bedenkingen van afhangen. Als dat zo is, ik krijg gewoon antwoord op de vraag. Als dat goed is, dan zal ik er geen wensen en bedenkingen tegen inbrengen. Dank u wel.
Dank u wel. Kan de wethouder daar eventueel schriftelijk op antwoorden?
Ja, ik kan alleen maar herhalen wat ik zojuist gezegd heb. En ook nog even met de opmerking dat het van 20 miljoen op verzoek van Woontij naar 10 miljoen gegaan is. Dus dat geeft al de activiteit van Woontij aan in ons gebied. En wanneer mevrouw Bieker zegt dat op het ogenblik Woontij meer activiteiten op Texel heeft, dan blijkt het al uit de hoogte van de borgstelling.
Dank u wel. De heer De Knijf nog een keer.
Ja, ik treed de vraag van mevrouw Biersteker bij. Ik wil dat wel contractueel op papier zien. En tot zolang is het voor ons geen hamerpunt.
Voorzitter, dan stel ik voor dat u dat in de gemeenteraad, wanneer dit aan de orde komt, dan uitspreekt en dan krijgt u een antwoord.
Voorzitter, ter interruptie. We vragen er nu toch om. En dan kan het toch gegeven worden voor de gemeenteraad. Wij zeggen toe dat als het naar tevredenheid is, komen er geen wensen en bedenkingen. Mocht het toch anders zijn. Dan wil ik nog even in de gelegenheid zijn om in ieder geval die wensen en bedenkingen op te stellen.
Maar ik denk dat de wethouder net antwoord gaf erop. En ik denk alleen dat de antwoorden u niet helemaal aanstonden. En de heer De Knijf ook niet. Dus zal dat in de raad als zodanig terugkomen bij u, denk bij u beiden. Dan denk ik dat het als hamerstuk door kan gaan op Beter voor den Helder na en de ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Ja,
volgens mij, voorzitter, is dat een onjuiste interpretatie. Voor ons is het bespreekpunt het feit of er op Texel activiteiten zijn. Is dat zo? Dan wil ik graag in de gelegenheid gesteld worden alsnog wensen en bedenkingen in te dienen. Is niet zo. Dan is het pas een hamerpunt. Dus u zou ons aller een genoegen doen als u van tevoren daar even een antwoord op gaf, dan is het toch juist. Maar u moet nou niet zeggen dat het een hamerpunt is.
Nee, voor u niet. Nee.
Voorzitter, ik heb hier toch wat moeite mee met de gang van zaken. Normaal gesproken noteer je het toch als hamerpunt. En mocht het zo zijn dat u nieuwe feiten kent en uiteindelijk met wensen en bedenken mag komen, staat u het u vrij om uiteindelijk het hamerpunt alsnog te agenderen als bespreekpunt de eerstvolgende raadsvergadering.
Volgens mij is dat uw eigen interpretatie ter interruptie, voorzitter. Op het moment dat een commissielid vraagt om een bespreekpunt en daar een argument bij geeft, is het in mijn optiek nog steeds een bespreekpunt.
Maar nogmaals, u heeft niet aangegeven wat het bespreekpunt is, want u verwacht op een antwoord. Wel? Nou, ik vind het ook een beetje vreemd dat u me zo aanspreekt, mevrouw Biersteker. Ja, we hebben het ook straks over de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik stel u een hele normale vraag. U wilt als bespreekpunt iets opvoeren, omdat u wellicht wensen en bedenkingen gaat invoeren. Dan betekent dat we toch altijd alles maar als bespreekpunt naar de raad kunnen brengen?
Nou, ik denk dat het verhaal duidelijk is. Misschien is het mogelijk dat de wethouder een memo stuurt voor de raadsvergadering waarin hij antwoordt op deze vragen.
Dank u wel, voorzitter. Wij doen ons best dat wij die daar kunnen schassen.
Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 5, voorstel tot vaststellen van de visie op de planning en controle. Planning en controlecyclus, kadernota, programmabegroting, tussenrapportage en jaarrekening is toe aan modernisering. Het rapport evalueerbaarheid van beleid van de Rekenkamercommissie is hiervoor de directe aanleiding. De visie op de planning en controle geeft richting aan een aantal vernieuwingen waardoor de gemeenteraad beter zijn kaderstellende en controlerende taak kan vervullen. En de commissie dient hier de raad te adviseren over het voorstel. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Visser.
Voor de VVD een hamerpunt.
Nou, ja, ik ga het gewoon het rijtje af voor. Dus ja, als je je vinger opsteekt, mag je. De heer Salverda.
Dank u, voorzitter. Wij vinden de visie een duidelijk leesbaar stuk. Dank daarvoor. Het besluit in het raadsvoorstel vraagt ons de visie vast te stellen, omdat dit de besluitvorming van de raad vergemakkelijkt. Wij denken dat ook. De Stadspartij ziet ook graag dat inwoners van Den Helder in zich krijgen, bijvoorbeeld in de begroting. Speciaal in het geval van eventuele bezuinigingen als deze zich voor gaan doen. Is het college van plan, als er eventueel bezuinigingen naar voren komen, om deze zichtbaar te maken voor de inwoner van Den Helder? En is het college bereidwillig om bezuinigingen zichtbaar te maken in bedragen en de eventuele gevolgen? Ik bedoel hiermee, wat doen we niet meer, waarom, wat kost dat minder en wat zijn de gevolgen? En dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. De heer De Knijf.
Ja, het is een uitgebreid en vooral theoretisch stuk. Maar ik heb toch wel een aantal bedenkingen erbij. Vooral heb ik een bedenking daar waar het over begroting gaat. Er wordt onder meer gezegd dat de begroting niet duidelijk is, niet zoals nu wordt voorgesteld, niet duidelijk leesbaar is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Er staan veel te weinig cijfers in en er staat veel te veel tekst in. Zo van die tekst van wat willen we doen en wat willen we laten en zo verder, interesseert me minder. Maar op basis van dit stuk heb ik het vermoeden dat we nog minder cijfers zullen krijgen. Want dat is eigenlijk de trend van hetgeen daarin staat. Dat we nog minder cijfers zullen krijgen dan nu is. Dus dat we nog minder iets zullen kunnen interpreteren en ontleden. Dus ik vind dit, zeker wat begroting betreft, geen goede richting die hierin wordt aangegeven. Dat is mijn bedenking bij dit stuk.
Dank u wel. Mevrouw Biersteken.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben zeg maar de ontwikkeling van deze visie op planning en controle toch van dichtbij mogen volgen. De informatieavond was daarover heel helder en duidelijk. En de opzet ervan is inderdaad in eerste instantie een breed overzicht. Maar je bent wel in staat om tot verdieping te komen. Omdat die mogelijkheden in het programma zijn opgenomen. En wat ons betreft, wat ChristenUnie betreft, vond ik het eigenlijk wel een verademing. Omdat je de dingen op elkaar afstemt. Lastig is natuurlijk wel dat je dan weer in een overgangsfase komt en moeilijk kunt vergelijken met voorgaande jaar, omdat de opzet anders wordt. Maar dat is inherent aan deze veranderingen. Maar al met al juichen we deze visie en de uitvoering zoals die voor ogen staat, juichen we van harte toe. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij vinden het een prima stuk en voor ons is het een namenpunt.
Dank u wel. De heer Cassander.
Ja, wij vinden het ook een prima stuk, wat ons betreft ook een hamerpunt.
Dank u wel, de heer Bierens.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn als behoorlijk bestuur zijn we ten eerste zeer blij met de reactie ten aanzien van de Rekenkamercommissie en de Auditcommissie dat dit een gevolg ervan is. En dat het meegenomen is om een betere jaarrapportage en tussenrapportages te krijgen. Ten eerste is het de tekst, wat reeds door Peter en Helder gezegd is. En een enorme bagage om dat door te nemen. En zodanig veel dat het af en toe een beetje onduidelijk wordt. Zeker als je de programma's gaat doornemen. Wat dat betreft zal het een enorm stukje verbetering geven en duidelijkheid. En zeker een besparing op papier. Ten aanzien van de pluspunten die erbij zijn. Het betere inzicht en ook de verbonden partijen tevens voortaan meegenomen. Zal wat meer duidelijkheid geven. Voor wat dat betreft is het voor ons een hamerpunt.
Dank u wel, de heer Vlaming.
Dank u, voorzitter. Voor ons is het ook een hamerpunt en we zijn ook blij dat de commentaar van de auditcommissie ook is verwerkt in het stuk.
Dank u wel, de heer Papel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor D66 is het een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw Driehuis.
Dank u wel. Nou, er is ook een goede voorlichting geweest over dit onderwerp. En prima dat er nu een goede verdieping komt tussen de doelen in de begrotingsprogramma's en de beleidsprogramma's. Niet hè? Nu wel.
Automatisch uit. Ik zet hem niet uit hoor. Ja, dat u dat niet denkt.
Van belang dat er in de begroting voldoende indicatoren worden benoemd, waardoor het gemakkelijker wordt bemeten. Verder die begroting en de jaarrekeningen, ze waren altijd inderdaad vrij, zoals al gezegd is en daarom lastig te doorgronden. Even kijken hoor. In de TURAP zou gebruik gemaakt. Gaat die weer? In de TURAP zou gebruik worden gemaakt van een aantal stoplichtmodellen. En wordt dit gedaan bij ieder programma? Dat is de vraag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Moorman.
Een hamerpunt of verder?
Begreep ik.
Ja. Dank u, voorzitter. Ook hier heeft de fractie van Vermoten geen vragen. We zijn blij met deze visie. En we hopen dan ook werkelijk dat de beoogde resultaten behaald gaan worden.
Dank u wel. Mevrouw Lobles.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dit zijn mooie stappen vooruit. En voor het CDA is het een hamerpunt.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de wethouder. Ik volgens mij wat vragen van Stadspartij en Beter voor den Helder.
Dank u wel, voorzitter. Even een algemeen beeld. We zijn nu in de eerste fase van een nieuwe planning- en controlecyclus op basis van adviezen van de Rekenkamercommissie, van de Raad en ook uiteraard van de Auditcommissie. Wij betrekken regelmatig de Auditcommissie bij de stappen die we nemen ten aanzien van ook het maken van zaken. Het is net ook al genoemd van rekeningsschema's, het meer inzichtelijk maken, maar het ook logisch combineren van rekeningsschema's, het beleid verandert. Er is meer samenhangend beleid en dat proberen we dan ook bij elkaar te gaan brengen. De burger vraag van de Stadspartij bij bezuinigingen, zal niet in deze fase plaatsvinden, maar dat zou mogelijk wel in de volgende fase plaatsvinden. Maar dat is overlegd als raad of u op welke wijze dat u dat wil. Wel is duidelijk dat de begroting straks inzichtelijk is voor de burgers van de website, zoals ook in andere gemeentes al gebruikelijk is. De mening van Beter voor den Helder, de heer Nijf, dat er de ene keer te veel cijfers en dan weer te veel tekst. Nou, we proberen bij de verschillende stadia van de planning en controle het op de juiste wijze te of de wijze die u voorstaat. Dat we bij de kadernota minder cijfers, maar wat meer verklarende tekst, welke kant we op willen. En dat is ook uw tekst. En bij de begroting zullen we uiteraard de cijfers moeten ophoesten per programma en de samenhang. En dat geven via de TURAPS, stoplichtenmodel. We mogen nu wat langer op oranje staan, dus dat is een voordeel. Maar we zullen dat zoveel als mogelijk bij alle programma's zullen we daar gebruik van maken. En wanneer dat dan een verdiepingsslag nodig is, dan komt die verdiepingsslag daarna omdat het een signalerende functie heeft. Maar we zullen dat in fasen doen. En de TURAP is onder andere een van de onderwerpen die wij over een week weer met de auditcommissie bespreken. Nou, verder dank voor uw bemoedigende woorden om op deze stap verder te gaan en ook weer een fase achteraan om het nog beter te maken. En dan met name richting begroting, maar dan aan de voorkant en niet achteraan was het al vast ligt.
Dank u wel. Iemand nog het? De heer Salvada.
Dank u, voorzitter. Wij zijn blij om te horen dat in de volgende fase na zeg maar de uitvoering van deze visie, dat we ook de burger meer duidelijkheid gaan geven. En bedoelde ik eigenlijk specifiek in het kader van bezuinigingen of verschuivingen van geld. Ene minder uitgeven, de andere minder uitgeven. Maar bezuinigingen, dat hakt er natuurlijk wel eventjes in als je een begroting moet maken. En voor de rest is dit een hamerpunt.
Dank u wel, de heer Knijf.
Jammer dat ik het zeggen moet, maar de burger duidelijkheid geven in een begroting is een quasi onmogelijke opdracht. Een begroting is desdanig ingewikkeld in haar structuur dat je daar eigenlijk niet toe komt, tenzij je alles simplificeert en dan heb je er weer geen zicht meer op. Maar goed, voor ons is dit een hamerpunt. Met een stemverklaring.
Dank u wel. Ik denk dat u de burger tekort doet aan mij, maar dan gaat dit punt door als hamerpunt naar de raad. Dan gaan we over naar punt 6. Voorstel tot vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de lezersverordening 2016. In november 2015 is de lezersverordening 2016 door de gemeenteraad gesteld. En na deze vaststelling heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de nieuwe maximumtarieven voor rijbewijzen voor het jaar 2016 vastgesteld. Ook is er een nieuwe algemene verordening ondergrondse infra vastgesteld, waardoor de lezerstarieven voor communicatie die de gemeente mogen rekenen gewijzigd. Deze nieuwe tarieven dienen in de gemeentelijke lezersverordeningen en daarbij behorende tarieftabel te worden opgenomen en door de gemeenteraad opnieuw te worden vastgesteld. Daarnaast zijn een aantal textuele correcties in de wijzigingen meegenomen en de aanpassingen van de betalingstermijn om dit zoveel mogelijk synchroon te laten lopen met de betalingstermijnen in de overige verordeningen. De commissie dient hier de raad over het voorstel te adviseren. Wie mag ik deze keer een keer? Mevrouw Lobles.
Dank u wel, voorzitter. Voor CDA is het gewoon een hamerpunt.
Dank u wel, mevrouw Mooijman.
Voor de fractie Vermoot is het ook een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw Driaans.
Socialist ook, maar ik wil toch wel even wat vertellen. De nieuwe maximumtarieven zijn vastgesteld om de prijsverschillen in de diverse gemeenten niet te groot te laten worden. En communicatie hierin. Doet hij het weer niet? Ik ben niet belangrijk, zeker. Hierin is het financiële effect nog niet bekend. Verwachting is dat het effect voor de gemeente iets positiever uitvalt. Graag wat meer uitleg hierover. Worden de kosten dan niet doorberekend naar de inwoners? Dat is mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Papel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor D66 is het een hamerpunt.
Dank u wel. De heer Klein.
Dank u, voorzitter. Voor ons is ook een hamerpunt.
Dank u wel. Verder nog, de heer Bierens, begrijp ik.
Voor ons is het een hamerpunt.
Dank u wel. De heer Sander.
Ja, voor ons is het ook een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw
Boezekal. Voor ons is het ook een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw de Donkelaar, van Donkelaar, sorry.
Voor de ChristenUnie eveneens een hamerpunt.
Dank u wel. De heer De Knijf.
Dankzij de wijze vaststelling van de nieuwe tarieven door de minister is het voor ons een hamerpunt.
Dank u wel. De heer Jansen.
Ja, ik had een paar vragen staan, maar het is voor ons een hamerpunt.
Dank u wel. De heer Bruin.
Ja, voorzitter, ja, het kan alleen maar een hamerpunt zijn, want het gaat om een verordening, een wijziging omdat we verordeningen willen harmoniseren. En omdat er gewoon een nieuw tarief is vastgesteld in december. Dus dat is gewoon een normale logische aanpassing. Dus als enige opmerking daarbij, het komt vaker voor dat je in een verordening bedragen hebt staan die worden vastgesteld op landelijk niveau. En eigenlijk wat wij nu doen is gewoon dat letterlijk overnemen en zijn we een soort van doorgeefluik. Ja, je zou het ook op een andere manier kunnen doen. Gewoon alleen verwijzen naar die hogere regelgeving. Dan hoef je niet op het moment dat daar een ander bedrag komt te staan. Op basis van inflatiecorrectie telkens je eigen verordening aan te passen.
Dank u wel. De wethouder.
Om nog even met die laatste opmerking te beginnen. Was het leven zo makkelijk? Dan zijn we het heel gauw eens. Het zou dat kunnen als het opgelegd is. Maar er staat nog steeds in de gemeentewet dat u er zelf ook over gaat. Dus dat is in wezen een dubbeling. Maar u heeft gelijk. Als we het zouden willen doen, dan zou dat de mogelijkheid zijn. Nog even dank voor uw allen voor dat hamerstuk met de vraag van de Vrije Socialisten. Om de mate van doorberekening, daar moeten wij op dit moment het antwoord schuldig blijven. Omdat we dat nog niet meegemaakt hebben. Dus wel toe. Als dat het geval zou zijn en de burger zou een nadeel daarvan ondervinden, dat wij u daarvan op de hoogte brengen. Ja? Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaat ook dit als hamerpunt naar de raad. Wou wat zeggen, meneer? Sorry. Dan gaan we ook naar... Ook bij mij, dan. Over naar agenda punt 7, voorstel tot vaststellen van de gedragscode integriteit voor raadsleden, burgemeester en wethouders, gemeente Den Helder 2016. Daar zou de burgemeester voor aanwezig zijn, die was er niet. Daarom zou Menno Huisman komen, die is er niet. Wie gaat het nu doen?
Nou, wat is maar de vraag.
Heeft...
Of de opmerkingen maken.
Heeft iemand hier vragen, opmerkingen dan wel... Ik ga zo het rijtje af. Mevrouw Lobles.
We hebben geen vragen.
Kijk, dat zijn... Mevrouw Moerman.
Ook geen vragen.
Heb er iemand wel vragen?
Nou, ik wil...
De heer Vlaming.
Ja. Oh, is goed.
Ik wil ook nog even iets zeggen.
Mevrouw Driehuis eerst, sorry. Ja.
Nou, weet je, het is ook meer een opmerking... Integriteit, dat alleen op papier staat, is slechts een dode letter. Daarom is het goed dat het handelen van de politiek regelmatig onderwerp is van gesprek. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar het heeft ook te maken met onderlinge omgangsvormen. Voorkomen van belangenverstrengeling staat hoog in het vaandel. Verder een transparante manier van werkrelaties. Dat is even mijn mededeling, dank u wel.
Pas op. Wie mag ik? De heer Vlaming. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons was het wel een duidelijk stuk. Alleen wij hadden wel een vraag over paragraaf 2. dat is zeg maar voorkomen van belangenverstrengelingen. En dan hadden wij een vraag over de nevenfuncties of de, moet ik het even goed zeggen, de incapabiliteiten daarvan. Oké, goed. Want dan hadden we het over de verboden handelingen die dan niet mogen worden verricht. Maar ik denk dat er nogal een aantal mensen bij bestaan niet als advocaat, adviseur of gemachtigde werkzaam mag zijn bij een organisatie die een geschil heeft met de gemeente. En wij vroegen ons echt af, wij hebben een aantal voorbeelden die we willen voorleggen. Valt dat daar dan onder? Want zelf ben ik bij een maatschappelijke instelling. En ik maak wel eens bezwaarschriften namens cliënten tegen de gemeente. Omdat een bijstandsuitkering of een participatiewetuitkering wordt ingetrokken. Vinden jullie dat er ook nu onder vallen? Want bij de oude regeling is dat niet zo. En dat is ook bij meerdere dingen, bij als er een WMO-voorziening wordt ingetrokken. Daar zijn een aantal mensen van ons werkzaam in die sector. Als je dan een bezwaarschrift indient namens een cliënt, dan ben je een belangenbehartiger. En als ik het zo lees, mag dat dan niet meer. Dus ik vroeg me af, interpreteren wij dat zo goed? Dat
gaat,
is ons vraag.
Gaat u in ieder geval antwoord op krijgen? Wie mag ik? Mevrouw Hoekstra.
Voor mij is het een hamerpunt.
Hamer maar, hè? Ja.
Ja, voorzitter. Eén kleine opmerking. Gedragscodes die hebben één groot nadeel. Alles wat er niet in genoemd staat, mag. En eigenlijk is het gewoon jammer dat we een gedragscode nodig hebben, want het moet gewoon in je zitten. Je gedraagt je, je doet normaal, je bent integer enzovoort. Het is wettelijk opgelegd, dus hamerpunt.
Daar heb je gelijk in, maar het kan ook wel eens ongemerkt gaan als je uit je... Wie mag ik nu?
Mevrouw Bierstek. Nou inderdaad, het is opgelegd. Het is ook een voortzetting met enkele wijzigingen van reeds bestaand beleid. Maar eigenlijk is het ook wat mevrouw Hoekstra zegt. Alles wat er niet in staat mag. Maar zelfs al staat het erin, heb ik de indruk dat het weinig effect heeft voor mensen die gewoon niet willen. En ieder doet toch wat hij wil. Als ik nou even kijk naar deze alinea. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ook van de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers met behoud van eigen politieke inhoud en stijlen is van groot belang. Nou, als ik dan kijk hoe omgegaan is met de situatie van vorige week maandag, waarbij je bepaalde groepen gewoon op voorhand maar monddood maakt door een flauw ordevoorstel, dan denk ik, met de regels in de hand kun je toch erg onfatsoenlijk zijn. Dus ik vind het zowel een noodzaak als een farse. En het wordt vastgesteld. Zo zal het wezen. Dank u.
Dank u wel. Wie verder? De heer De Knijf.
Ja. Het is een hele reeks van principes waarop dat we geen bemerkingen hebben. Alleen is toch die handhaving volgens ons nogal zwak. Alles wat in die handhavingsregel staat, punten 7 en 8, dat komt ergens neer op de voorzitter van de raad. Dus daar ligt cruciaal de hele handhaving. Dus op één persoon, op de visie van één persoon. En dat vinden wij dus nogal heel zwak in dit hele reglement.
Dank u wel. Verder nog iemand, de heer Jansen?
Hamerpunt, helaas.
Dank u wel, de heer Bruin.
Hij zegt altijd dat ik zo weinig zeg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Misschien, we hebben wel de nodige opmerkingen en ook eigenlijk twee punten die wij in de groep willen gooien, laat ik het zo maar even zeggen. Dus wellicht dat er nog een ronde hierna kan komen. Misschien kan ik beginnen met even antwoord te geven op de vraag die door de fractie van Helden Onafhankelijk, is het geloof ik, werd gesteld. Waar u het over heeft, dat staat gewoon in de wet en dat stond al in de wet en dat heeft altijd al in de wet gestaan. Dus het mag nog steeds niet. Alleen wat er gebeurd is in de gedragscode, hij is eigenlijk, wordt hij steeds meer uitgekleed omdat men alles wat eigenlijk al wettelijk niet mag, hè, en in de wet staat geregeld over integriteit en incompatibiliteit en allemaal van dat soort dingen, dat willen ze niet meer in de gedragscode hebben, anders heb je eigenlijk een soort van dubbeling en dat is onnodig. Maar de vraag die u stelde, het staat in de wet, in de gemeentewet en ja, dat blijft dus gewoon gelden. Goed, voorzitter. Wat ik al zei, we hebben eigenlijk twee punten die wij aan de orde willen stellen. Maar laat ik beginnen met toch te wijzen op artikel 1, ook van de gedragscode. Ook ingaande op eigenlijk een opmerking die gemaakt is. Want het wordt niet gewezen naar raadsleden, maar wordt ook letterlijk genoemd dat deze gedragscode geldt voor bestuursorganen. En daarmee wordt de gemeenteraad bedoeld. Het is dus niet alleen een verantwoordelijkheid van elk individueel raadslid dat de gedragscode wordt nageleefd, maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Dus dat geldt voor ons, hè, zoals wij zitten eigenlijk allemaal, inclusief commissieleden natuurlijk, dat wij ervoor zorgen dat een ieder die gedragscode naleeft. En dat is ook dat stukje handhaving, denk ik. Je moet dat inderdaad ook niet alleen bij een voorzitter neerleggen. Nee, dat ligt bij ons allemaal. En het moet dus ook niet meer dat je erop kan worden aangesproken. En je moet het ook niet gek vinden als je ergens op wordt aangesproken. Want dan is er kennelijk iets onduidelijk. Het gaat natuurlijk wel de manier waarop. Hè. Dat is even weer het stukje hoe gaan we met elkaar om. Maar dat kunnen we allemaal heel goed natuurlijk. En op die manier moet die gedragscode worden geaffecteerd. Door kritisch te kijken naar elkaar en het ook ja, met elkaar erop aanspreken. En dat is iets wat eigenlijk ja, volgens mij nooit gebeurt. In ieder geval niet in het openbaar in een vergadering. Goed, voorzitter. Ja, we hebben naar die gedragscode gekeken. Zoals ik al zei, hij is eigenlijk steeds meer uitgekleed. Dat zijn nog maar 6 artikelen. En wat ons eigenlijk is opgevallen, is dat ook al in de...
Kunnen we allemaal even opletten? Dat praat wat makkelijker.
Wat ons is opgevallen is dat eigenlijk ook al in de huidige gedragscode die nu geldt een aantal dingen eruit zijn gehaald ten opzichte van vroegere versies. En een van de dingen waarvan wij denken, ja, dat is jammer dat eruit is, is een hoofdstukje over de meningsuitingen. En daarvan zegt de VVD, dat zou misschien toch wel om dat in die gedragscode op te nemen, om de simpele reden dat het iets is wat ook niet in de wet staat. En een van de dingen die voorheen in een gedragscode hebben gestaan, is bijvoorbeeld de bepaling dat een raadslid formuleert zijn schriftelijke en mondelinge meningsuitingen zorgvuldig en legt daar rekenschap over af. Hè, daarmee wordt bedoeld, je kan niet zomaar iets roepen, je moet natuurlijk wel het ook kunnen onderbouwen. En wellicht nog belangrijker, als naderhand gebleken is dat de bewering onjuist is, wordt door de betrokken raadslid publiekelijk gerectificeerd. Dat heeft gewoon in onze gedragscode gestaan tot 2012. En ja, dat is er daarna uitgegaan, omdat wij ons natuurlijk aanpassen aan modelverordeningen van de VNG. En dat is eigenlijk, ja, toch wat dit betreft, is dat jammer. Want dat is denk ik toch wel een mooie afspraak die je met elkaar kan maken. Dat als je dingen zegt, zorg dan dat dat op een zorgvuldige manier gebeurt. En als je dus dingen zegt die wellicht achteraf pas blijken niet waar, dan heb je zeker als raadslid, hè, waar er toch een soort van vertrouwen van uitgaat als iemand iets roept, dan heb je als raadslid de verantwoordelijkheid om dat ook publiekelijk recht te zetten. Dus dat is eigenlijk wat wij als eerste willen meegeven. Wij zouden dat denk ik wel in de gedragscode willen opnemen als een extra bepaling. Voorzitter, ik volgens mij...
We krijgen straks een tweede instantie voor degene maar... die het aangaat.
Goed, voorzitter. Het tweede punt is, en dat gaat over de nevenfuncties. Er wordt iets gezegd over nevenfuncties en het is een verplichting... is een verplichting dat de nevenfuncties worden geregistreerd, opgenomen in een register. En nou, voor ons is dat op de website opgenomen. Bij iedereen zijn naam op de website, daar staat ook een tabblad nevenfuncties. En wij hebben het idee dat dat toch op enigszins verkeerde manier in aanmerking wordt genomen. Het lijkt natuurlijk een nevenfunctie als dat iets is wat je naast je gewone werk doet. Terwijl eigenlijk wordt gewoon bedoeld, doet behalve dat je raadslid bent, of in mijn geval commissielid, moet je openbaar maken. En zo staat het ook in de wet. Want er staat dat leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Dat gaat dus om alles wat je daarbuiten doet. Functies dan wel de wijze waarop je je inkomen vervult. En we denken dat dat nu niet duidelijk in de concertgedragscode staat. Dus zoals het nu staat zou dat niet heel duidelijk kunnen worden opgevat. En wij zouden eigenlijk graag zien dat dat wordt aangepast. Wat ertoe leidt dat in de gedragscode komt te staan dat iedereen al zijn functies openbaar maakt. En het liefst eigenlijk zouden we willen zien dat iedereen aangeeft op welke manier hij aan zijn inkomen komt. Want dat is volledige transparantie. En dat is wat je als raadslid natuurlijk wil beogen naar de burger toe. Dat duidelijk is wat jouw achtergrond is en waar wellicht enige vorm van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. En dat moet te controleren en te traceren zijn op onze website. Eigenlijk de twee punten die wij even hier in de commissie willen meegeven. En we zijn ook wel benieuwd wat de overige partijen daarvan vinden.
Dank u wel. Doet het niet, dank u wel. In eerste instantie geef ik even het woord aan de Griffie om wat te verduidelijken. En dan gaan we de tweede
instantie. Ja, Menno Huisman zou hier de technische vragen voor zijn rekening nemen, maar dat heeft hij aan mij toevertrouwd, dus ik hoop dat ik er een beetje uitkom. Er zijn een paar technische vragen gesteld. Eén ging inderdaad over belangenbehartiging, maar die heeft uw collega, meneer Bruinel, duidelijk geantwoord. Het staat gewoon zo in de gemeentewet, zo staat het er al sinds jaar en dag in en daar is niets in veranderd. Het is inderdaad zo dat de belangenbehartiging niet mag en wat er dan onder valt, dat is niet anders dan dat het 5 of 10 jaar geleden was. Dus het mag net zo min als in voorgaande situaties. Daarop is de code niet veranderd. Ik hoor ook nog dat wat er niet in staat, dat dat mag. Daar zou ik wat nodige nuance in kunnen aanbrengen, maar dan ga ik weer snel op het politieke vlak, wat ik dus niet van plan ben. Het is wel zo dat er van deze gedragscode nog een nadere uitwerking komt. Die wordt later vastgesteld en daar komen nog wat nadere bepalingen in, zoals het vaker gaat. Dat is dan ook nog wat meneer Bruin net zei over de nevenfuncties. Het is inderdaad zo dat begrip uitgebreider is dan alleen de functie die je naast je hoofdbaan hebt of iets dergelijks. Het zijn inderdaad alle functies die je vervult. Zo staat het ook op het aanmeldingsformulier. En daar moet je gewoon alles opzetten wat inderdaad naast je raadslidmaatschap, wat je daar doet. Daarin is ook helemaal niets veranderd ten opzichte van de oude situatie. Dan hebben we nog meningsuitingen, nog even genoemd. Maar dat is meer een discussie voor u onderling hoe dat gaat. Alleen wil ik wel benadrukken dat het nu dus niet echt om de inhoud gaat. Hoe gedrag naar elkaar toe zou moeten zijn. Maar of u kunt leven met dit. Als basisspelregels daarvan, vind je dat de spelregels daarin tekortschieten, dan kun je daarop amenderen, dan kun je een amendement indienen om ze aan te scherpen. Maar ik denk niet dat het de bedoeling van deze avond is om nou allerlei geschillen over elkaars gedrag eventueel, misschien zijn die er helemaal niet, om die eventueel aan de orde te stellen. En ik denk dat ik daarmee alle technische vragen wel beantwoord heb.
Dank u wel. En bij twijfel over nevenfuncties, even bij de griffie langs, mag ik?
Voorzitter, kort even dat dan kan worden meegenomen, mochten partijen nog het woord willen voeren. Het is absoluut de bedoeling om, in ieder geval het gaat om wat ik heb verteld over die meningsuiting, om dat daarin op te nemen in de gedragscode. En dat moeten we dus doen door middel van een amendement, want zo pakken we een vordering aan van ons. Dus dat is absoluut de manier waarop je, wat ik net heb verteld, tot uitdrukking moet laten komen.
Dus de VND wil... De VND. VND was weg. Ik wilde jullie niet sluiten hoor, dat gaat er niet om. De VVD die brengt twee zaken in, met name de meningsvorming. Nevenfuncties denk ik duidelijk. Meningsuiting. Helemaal waar. Wie wil hierover?
Nee, niet over meningsuiting, maar ik heb een andere vraag.
Gaat u gewoon.
Verscheidene keren is het woord functie gevallen. Maar daar ontbreekt elke omschrijving van. Wat is een functie en wat is een nevenfunctie?
Ja, nou ja, ik vraag het aan de griffie. Ik denk dat die niet zo moeilijk is.
Zoals ik net al probeerde te zeggen, is alles wat je naast je raadslidmaatschap werkt doet, is een functie. In geval van twijfel, zou ik, gelet ook op de geest van de wet en de aard van de regelgeving, zou ik het altijd vermelden. Beter te veel vermelden dan te weinig. En als er twijfel zijn, dan kan natuurlijk altijd even contact met de griffie of de griffier worden opgenomen om te kijken of dat wel of niet opgegeven moet worden. Maar meestal zal het antwoord zijn wel, want het is gewoon aan de bevolking duidelijk maken waar je van leeft, waar je mee bezig bent en dergelijke. En ik denk niet dat iets snel daar in de weg zal staan.
Waar je van leeft, dan kun je bij elke gepensioneerde schrijven natuurlijk.
Goeie formulering, denk ik.
Jawel, maar het gaat ook om je vrijwilligersfuncties. Want het gaat om te beoordelen die transparantie van die belangenverstrengeling. Zoals jij dat even noemde in je werk en zo. Zodat iedereen kan zien of je over het onderwerp waar je het woord over voert, of je daar ook een schijn van belangenverstrengeling hebt. En daar is het eigenlijk toch alleen maar om bedoeld. Dus daar kun je heel open en transparant over zijn. Het gaat mij te ver, zoals de heer De Bruin noemt, dat we daar ook nog even de bedragen achter schrijven, wat het allemaal oplevert. Want dat vind ik wel heel bizar. Maar als je maar aangeeft wat je doet en waar je het doet.
De heer Visser.
Ja, voorzitter, ik heb de heer Bruin niet horen zeggen, ondanks het feit dat ik misschien wat aan mijn gehoor heb. Die was flauw, ik weet het. Maar een van de dingen die natuurlijk wel speelt, is dat de belangenverstrengeling ook gewoon bij uw hoofdfunctie plaats kan vinden. Dus, en wij missen bij heel veel gemeenten, en ook bij onze eigen gemeente op dit moment, van heel veel partijen, van heel veel mensen, de hoofdfunctie. En daar kan ook een belangenverstrengeling zijn.
Nou, ter interruptie, voorzitter. Volgens mij is het zo dat de griffie ons altijd nog even navraagt hoe het zit. En wellicht, het kan toch ook wezen, er zitten veel gepensioneerden misschien, of zonder werk. Ik bedoel, ja, dan valt daar niet veel over te vinden, maar dan doe je heel veel andere dingen. Nou, je hoeft toch niet aan te geven dat je geen betaalde baan hebt. Ik bedoel, dat is toch op een gegeven moment, dat is wel een omgekeerde bewijslast. Als je een betaalde baan hebt, moet je hem noemen. Als je hem niet noemt, is hij er niet. Zo gaat het toch meestal.
Het enige wat we willen is dat we transparantie willen betrachten. Dat gaat wat u doet in het dagelijks leven. Volgens mij is daar niets mis mee. Volgens mij staat u zelfs op die manier op kieslijstjes. En daar komt gewoon bij dat het toch helemaal niet erg is om inderdaad te zeggen dat je niet meer werkt, gepensioneerd bent, van mij wat rente trekt of andere. Het gaat er ons om, het is een beetje vervelend dit ding, hij doet het expres hè, maar het gaat er ons om dat je uiteindelijk nu bij heel veel commissieleden en raadsleden bij nevenfuncties echt het woord geen hebt staan. En dat leidt tot meer vragen dan misschien het woord gepensioneerd of het woord.
Nee. Nou, we zouden het verzoek kunnen doen of iedereen dat voor zichzelf nog even nakijkt. En mocht je commissaris bij een bouwbedrijf zijn wat gemeentehuizen bouwt, dan moet je je vermelden, Kees. Ik geef Frank nog even het woord.
Voorzitter van de orde. Voorzitter van de orde. Ja, ik had gevraagd om misschien een rondje om te kijken of er partijen zijn die hier iets van vinden. Want ja, we gaan hier volgende week inderdaad gaan we het over hebben. Wij aan om even te kijken wat de rest van de fracties dan vindt. En zij het woord niet meer wil voeren. Maar in ieder geval die gelegenheid hoop ik dat u ze wilt bieden.
Zeker, maar de heer Hogevors wilde ook nog even wat.
Ja, voordat jullie die discussie aangaan, moet je natuurlijk wel duidelijk weten waar de discussie over moet gaan. Naar mijn mening nog steeds is het zo dat je alle functies die je naast het raadslidmaatschap of het commissielidmaatschap moet vermelden, dat val ik in herhaling, maar het gaat dus om de betaalde en de onbetaalde activiteit, omdat ze beide gewoon inderdaad een raakvlak kunnen hebben naar de besluitvorming die in de raad plaats kan vinden. Dus dat is gewoon heel duidelijk. Ik denk dat wij er ook als Griffie goed aan doen wat we sowieso jaarlijks doen, om even ook met deze wetenschap, dat dit de bedoeling is dat je dat allemaal opgeeft, nog even een rondje te maken langs de raads- en commissieleden om het te updaten. Wij kunnen natuurlijk niet van ieder persoon nagaan of hij het naar waarheid ingevuld heeft, maar de verklaring die hij indient, dat is de verklaring waar wij het mee stellen. Dus dat is de achterliggende gedachte, betaalde, onbetaalde banen, gewoon dingen die je raadlidmaatschap werken, die daarmee kunnen combineren of conflicteren of juist niet. Die moeten we allemaal hebben en dat staat ook zo in de wet, die moet je aangeven.
Dankjewel. Wil er iemand nog ingaan op het voorstel van de heer Braan? De heer Slot.
Ja, dankjewel voorzitter. Met betrekking tot de denk ik genoeg aangegeven. Iedereen kan zelf al nagaan of hij vindt dat hij het moet melden of niet. Dus daar wil ik verder verder niks over kwijt. Met betrekking tot het scheppen van waarheden in uitspraken van gemeenteraadsleden of commissieleden in de verschillende commissies of raadsvergaderingen. Ik ga ervan uit dat iedereen dat onderbouwd doet naar haar of zijn inzicht die op dat moment geldt. Maar ik denk dat het goed is wat de VVD daarin voorstelt. Laten we het aanscherpen, laten we er bewust van zijn. Voor mij kent het geen kwaad. Ik denk ook iedereen diezelfde intentie daarin zou hebben.
Ter interruptie, voorzitter. Ik denk dat wij daar juist heel voorzichtig mee moeten zijn. De wet geeft aan voor politieke ambtsdragers dat in datgene wat ze zeggen en doen er een zekere mate van onschendbaarheid is. Juist om te voorkomen dat je je beknot voelt in je meningsuiting en dergelijke. En het geeft volgens mij geen pas om in enige verordening dat meer aan te scherpen dan dat de wet aangeeft. En die gedragscode, dat is het absolute grens. Verder mag je niet gaan, want dan begeef je op een ernstig vlak. En dat zou je niet moeten willen.
De heer Salvena.
Mevrouw Bierstekker, vindt u dan wel dat een raadslid de waarheid moet spreken als die iets zegt?
Voorzitter, dat is een volkomen subjectief verhaal. Ik, als ChristenUnie, lid van de ChristenUnie, ken ik maar één waarheid en die wordt door velen betwist. Dus de waarheid is zo verschrikkelijk lastig te beoordelen. Is toch vanuit je eigen perspectief vaak. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar...
De heer Braan. De heer Braan. Meneer Salvera, de heer Braan is aan het woord.
Ja, even naar aanleiding van de opmerking van de ChristenUnie. Kijk, het is natuurlijk op geen enkele manier de bedoeling om vrijheid van meningsuiting die wij allemaal hebben, om die op enige manier te beknotten. Dat is helemaal niet wat ik heb gezegd. En inderdaad geldt er een bepaalde mate van immuniteit voor hetgeen je zegt in een debat, in een openbare vergadering van de gemeenteraad. Maar dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Wat ik heb gezegd is, als wij een debat voeren, dan denk ik dat het goed is dat je met elkaar hebt afgesproken, dat je dat op een zorgvuldige manier doet en dat je daar ook rekenschap over kan afleggen. He, niet dat je beknot wordt in wat je zegt, maar datgene wat je zegt moet je kunnen onderbouwen. Datgene wat je zegt moet je kunnen onderbouwen.
Ter interruptie,
en op een
moment voorzitter.
Dat achteraf blijkt dat je iets hebt gezegd wat niet waar is, dan is het niet meer dan normaal, denk ik, dat je daar even op terugkomt later en even zegt, oké, ik heb dat toen en toen gezegd in een openbare vergadering, daar hebben we allemaal mensen kiezers naar geluisterd, wat ik toen zei, dat klopte niet.
Mevrouw,
dat is toch volkomen onzin. Het is de kiezer die je wel afrekent op en bovendien, wie is het die bepaalt of jij niet onderbouwd hebt wat je zegt. Ik bedoel, dat hoort allemaal bij dat onderdeel van immuniteit, je mag het zeggen en denk erom dat het ook heel ver gaat. Ik kan me niet voorstellen dat je dat dan op deze manier toch in wilt perken. Het is de kiezer die jou afrekent op wat je gezegd en gedaan hebt. En voor de rest, ja, neem ik aan dat iedereen zich informeert en de dingen zegt die hij kan onderbouwen.
Dank u wel. Is er verder nog iemand, de heer Knijf?
Ja, heel even kort. De waarheid is altijd subjectief. En dat kan dus niet gereglementeerd worden.
Dank u. Dank u wel, mevrouw Hoekstra.
Ja, een korte reactie. Het voorstel zoals het er nu ligt is wat ons betreft akkoord en een eventueel amendement gaan wij niet steunen.
Dank u wel. Voor de rest denk ik ook als hamerstuk. VVD komt met, mogelijk met een amendement. En, dan sluit ik daar hierbij het vergaderpunt en de vergadering voor uw aanwezigheid en tot de volgende keer.
Moet je daarmee? Nee,
is goed zo. Ik kon niet anders.
Ja. Denk je er nou om? Denk er wel om, hè?
Denk er wel om, dat mag ik zeggen.
Als het maar waar is.